De vertaalzolder.
De vertaalzolder.
De vertaalzolder.
Een podcast op onregelmatige basis, waarin we je meenemen op een reis door de vertaalde jeugdliteratuur. Om je te laten zien hoeveel leuks er te ontdekken valt als je met een vertaalbril op naar deze boeken kijkt.
Welkom bij de vertaalzolder. We zitten hier op de zolder van mij, Anne van Buhl. Ik ben lerarenopleider en leesbevorderaar. En bij mij zijn Daan Stoffelsen, boekverkoper en recensent. En Eva Wissenburg, literair vertaler en redactielid van Filter, tijdschrift over vertalen. We gaan het vandaag hebben over het vertaalwerk van Bette Westera. Maar niet voordat we terug zijn gekomen op onze vorige aflevering.
Wat ik had verwacht is dat er dus heel veel kritische tintinologen aan de lijn zouden hangen met dit doen jullie verkeerd en dit klopt niet. Maar ik denk dat we die gewoon nog niet bereikt hebben. We hebben commentaar gehad dat we praten over vertalingen waar plaatjes bij zitten. En dat is best lastig als je die plaatjes niet ziet.
Fair enough.
Fair enough. En dan waren er nog twee dingen die ik vind dat we het wel langer over moeten hebben. Iemand zei, ja, dat volgens mij en vind ik, ja, ik heb het idee dat jullie er eigenlijk niks van af weten. Daar vond ik een beetje onzin. Wat dachten jullie daarvan?
Nou, we hebben heel duidelijk tegen elkaar gezegd van, nou, we gaan hier niet de wetenschappers uithangen. We gaan gewoon praten over dingen die we interessant vinden. En het maakt niet uit als we de dingen niet perfect weten. Dus het is eigenlijk een welbewuste keuze geweest om niet alles helemaal dicht te timmeren en tot op de laatste letter uit te zoeken.
Ja, we hebben allemaal expertise op het vlak van literatuur en vertalen, maar we zijn niet de kuifje-experts. En we praten vanuit onze interesse en nieuwsgierigheid.
Ja, en betrokkenheid.
En betrokkenheid, ja.
En ik denk ook wel dat er gewoon altijd veel interpretatie in zal zitten. Dus dat, ja, dit is een leesclub die uitgezonden wordt, als het ware. Dus daar zit ook gewoon wel wat lucht tussen. Ja, dat informele vind ik wel gezellig.
Ja, en ik denk dat we ons allemaal heel erg bewust zijn van, ja, hoe gelaagd de dingen zijn en hoe complex als je er echt induikt. En dat we dat niet helemaal kunnen dekken als we geen podcast van 3 uur willen maken.
Nee, zet wat in. Dus alle commentaar is welkom. We zetten het e-mailadres in de show notes. En
we zullen ook elke keer erop terugkomen.
Ja, lijkt me wel.
Als we het de moeite waard vinden om te bespreken. Jullie zetten ons in ieder geval aan het denken en dat is mooi.
Ja, ja, zeker.
Dit is een gesprek. En we horen jullie nu even niet, maar mail gerust.
Dat is ook nog een ander belangrijk punt. En dat ging over de titel van onze podcast.
Ja. Ja.
En dat was wel echt een goed punt.
We hadden een andere titel. Namelijk Van Hogwarts naar Zwijnstein.
En ik vond dat echt een supergoeie titel. Want ik vind Wiebe Budding een hele goede vertaler. Nou ja, goed, we hebben het erover gehad. Er valt ook wel wat op aan te merken. Maar er spreekt uit dat je vanuit een ene taal naar een andere taal reist. En ja, de Harry Potter boeken zijn gewoon heel bekend en beroemd. We dachten, dat is een goede naam.
Ja, en interessant dat er in het Nederlands zo'n woord zelf al zo iconisch is geworden. En dat juist de vertaling al zo'n wereld oproept waar eigenlijk iedereen al mee bekend is. Maar ja.
Ja. Die prestatie valt een beetje in het niet bij de reputatie die J.K. Rowling heel, nou, zorgvuldig zou ik niet willen zeggen, maar heel hard aan het opbouwen is.
Ja, en daar vinden wij ook wat van natuurlijk. En dat kunnen wij ook niet zomaar negeren.
Nee, absoluut niet. En ik begrijp heel goed dat mensen denken, nou, als je voor zo'n titel kiest voor je podcast, dan is dat, ja, wij bedoelden het als een eerbetoon aan de vertaler. Maar ik snap dat je denkt, het is een eerbetoon zonder voorbehoud aan alles wat daar omheen zit als je het als een titel gebruikt voor je podcast. Ja, en dat is het niet. Dus
nee, ik denk dat het heel belangrijk is om het te hebben over de politieke kanten van vertaling en de politieke kanten van kinderliteratuur. Ik vind wel ook een van de leuke dingen aan kinderliteratuur, jeugdliteratuur, dat het een soort veilige omgeving is. En we moeten vaststellen dat misschien de boeken van J.K. Rowling die veilige omgeving wel suggereren, maar dat zij dat zelf niet voor iedereen doet. Dus we gaan op zoek naar een andere naam.
Zeker, ja.
We hebben gezocht naar een andere naam.
Ja, wat hadden we nou bedacht?
De vertaalzolder.
Ja, want jij zit altijd op zolder te vertalen, Eva.
Ja, ja, ja.
En wij zitten nu weer op een zolder te praten over vertalingen.
Weer op een andere zolder. Ja, en we lopen nu natuurlijk wel het risico dat de vertalers zeggen, ja, nou bevestig je wel dat beeld van die vertalers die altijd maar op hun zolderkamertje zitten.
Hoezo zit jij niet in een café met je moccacino?
Ja.
Hier komt geen bevredigend antwoord op.
Ik heb het geprobeerd. Ik heb het geprobeerd. Ik doe het zelfs wel eens.
Oh?
Maar ik voel me toch meer thuis op mijn zolder.
Ik kan me daar alles bij voorstellen. De vertaalzolder. Het is wat het is. Het zegt wat het is.
Dit had ik dus ook aan Bette Westra kunnen vragen. Oh, we gaan het over Bette Westra hebben.
Ja!
Dit had ik dus ook aan Bette Westra kunnen vragen. Ik heb haar gebeld. Waar vertaal jij? Maar we hebben gekozen voor een paar kortere vragen. En die gaan we verwerken in de podcast.
Ja.
Wat hebben jullie van Bette Westra thuis staan?
Ik wil een wiegje worden, zei de wilg.
Oh, mooi.
Heel mooi.
Prachtig boek.
Ik heb die twee boeken die zowel de Woutertje Pietersenprijs als de Gouden Griffel hebben gewonnen, heb ik. Uit elkaar en doodgewoon. En het kinderboekenweekgeschenk.
Want ze schrijft poëzie voornamelijk. En daar is ze ook heel bekend mee en omgewaardeerd. Hè? Maar het kinderboekenweekgeschenk is
Koza.
Een verhaal.
Ja.
En ze schrijft wel meer verhalen.
Nou, het zal ik even wat meer over haar oeuvre vertellen. Want daar komen we er wel op. Wat wil je zeggen, Eva?
Nou, ik wou misschien eerst nog even vertellen dat ik laatst een heel leuke ontmoeting heb gehad met werk van Bette Westra. We hadden thuis een feestje met open podium. En meestal zijn het dan gewoon mensen die muziek maken. Maar nu vroeg een vriendin van mij of het ook goed was als zij iets zou voorlezen. Nou, prima, hartstikke leuk. Ze had me niet van tevoren verteld wat ze ging voorlezen. En ze ging daar staan. En het was Held op sokken van Bette Westra. Nou, het was niet een feestje, het was een avondfeestje. Er waren geen kinderen bij. Het was gewoon een feestje met, nou wat zal het zijn, 30, 40 volwassenen. En ze begon dat voor te lezen.
Er woonde eens een ridder in een middeleeuws kasteel. Hij had geen baard, die baard was blijven steken in zijn keel. Nu hadden in de middeleeuwen alle ridders baarden. Die hoorden ze te hebben, net als harnassen en zwaarden.
Nou, en iedereen was helemaal, ging helemaal op in dat verhaal. En het was grappig. En oh ja, nou, die vriendin die vertelde ook van, nou, ik lees dit normaal voor aan mijn zoontjes. Maar het is best jammer dat sommige grapjes door een driejarige niet helemaal worden opgepikt. Dat het niet altijd helemaal tot zijn recht komt als ik het aan mijn kinderen voorlees. Dus ik wilde het eens een keer proberen bij volwassenen. Nou, en het kwam tot zijn recht. Zeker.
Ja. Wat geweldig.
Dat is een heel leuke ervaring.
Echt een goed verhaal.
Ik wil voortaan alleen nog maar naar feestjes waar Bette Westra wordt voorgelezen.
Ja, uitnodigingen zijn ook welkom op de e-mail. Bette Westra is van 1958. Ze debuteerde samen met haar moeder met de kinderbijbelserie Heb je wel gehoord? Haar eerste prentenboek, getiteld Wil je met me trouwen, verscheen in 1999. Ze kreeg vlaggen en wimpels en zilveren griffels, twee Woutertje Pieterse prijzen en gouden griffels voor Uit elkaar en Doodgewoon. Het prentenboek Een opa om nooit te vergeten werd bekroond met vlag en wimpel 2001, Golden Apple of Bratislava, Sankai Children's Book Award en de Grand Prix voor de Best Boek. En ze was pas ook weer genomineerd voor de Woutertje Pieterse prijs. Dus dat oeuvre, dat groeit maar.
Met ook een leuk boek trouwens, Dichter bij de Seizoenen. Ja, je vroeg inderdaad. Wat heb je op de plank staan. Nou, dat hebben wij op de plank staan.
Ja, want dat is dus wel het punt. Wij hebben Bette Westra in huis. Maar we hebben Bette Westra ook in huis zonder dat we het doorhebben. Want ik heb hier Mannetje Tak bij me. En Draak Dries. En Alles gaat slapen. Ja, dat zijn, die eerste twee zijn van Julia Donaldson. En die derde is van Astrid Lindgren. Bette Westra is ook een fantastische vertaalster. En dat doet ze al sinds 2000. Meen ik te hebben teruggevonden. Boeken van Eric Cowley, Julia Donaldson. Heel veel. Bijvoorbeeld De Grote Grijp me dan. Benji David. Nicola Slater. Zdenek Miller. Dat zijn de Molletje boeken. Dr. Seuss. En de, Lou Fraser, hè, dus Astrid Lindgren. Moeten we het niet eens over haar gaan hebben? Dat hadden we bedacht.
Ja. Ja. Ja, want je wordt er gewoon blij van als je een vertaling van haar leest.
Sowieso. Nou. Niet alleen haar eigen werk is fantastisch en terecht bekroond. Ook haar vertalingen voelen niet aan als een vertaling.
Oh ja.
Oh ja, wil je daar ook nog op terugkomen? Ja,
daar
wil
ik ook nog op terugkomen.
Daar had je ook spijt van.
Ja, ik hoorde mezelf in de vorige podcastaflevering zeggen dat het een goed teken is als je in een vertaling niet merkt dat het een vertaling is.
Ja, maar dat is ook zo.
Maar ik dacht dat ik dat nooit zou zeggen, want ik ben het daar helemaal niet mee eens.
Je bent het niet eens met jezelf.
Ik ben het niet, nou ik dacht dat ik dat niet dacht. Ik heb het uitgesproken, maar niet gedacht.
En als ik nu zeg, ik vind eigenlijk in de vertalingen van Bette Westra merk je niet dat het een vertaling is. Vind je dat ik dan gelijk heb? Of?
Oh, goeie.
Dat is een heel goede vraag. Nou, kijk, in heel veel contexten weet je wat je bedoelt als je zegt, het is een goed teken dat het geen vertaling is. Maar ik vind het juist heel leuk als er grapjes in zitten waardoor je realiseert dat je een vertaling aan het lezen bent. Van mij mag er mee gespeeld worden met de vorm. Ik vind dat interessant. Ik vind het ook leuk om het te realiseren. Dit is een vertaling. Wat zou je hebben gestaan? Kijk, als je een vertaling leest en je denkt, oké, dit is heel hakkelig en ik lees het Engels er dwars doorheen of een andere taal er dwars doorheen, dat is geen goed teken en dat is wat we natuurlijk hebben bedoeld toen het daarover ging. Maar iemand stuurde me laatst een voorbeeldje door van een vertaling uit het Spaans waar dan stond, ja, ze was met Juan en Alleman gaan dansen. En hij vroeg, mag een vertaler dit doen? En toen zei ik, ja, dit is de lol van het vertalen.
Ja, super grappig. Ja.
Dat, dus in die zin, op zo'n moment merk je dat het een vertaling is.
Ja.
En dat vind ik niet bezwaarlijk.
Nee.
En dat is wat ik bedoel met dat ik
dat
het niet
eens ben. Dat is op de creatieve manier.
Precies.
Ja. Ik ben benieuwd of we in deze podcastreeks nog meer voorbeelden gaan vinden van goede momenten waarop de vertaler hoorbaar is. Ja, zichtbaar is in de vertaling.
Ja.
Ja. Oké, maar ja, als ik naar Bette's werk kijk, dan denk ik, ze heeft er zo een Nederlandse, vloeiende, originele versie van gemaakt. Je voelt niet meer dat er een Engels of een Zweeds origineel aan de grondslag ligt. Ik heb ook geen behoefte om die erbij te pakken. Als je dat wel gaat doen, dan vallen je wel dingen op.
Ja, nee, dat was ook wel een beetje een onnatuurlijke neiging. Maar we hebben dit wel eens eerder gedaan. En toen heb ik wel gezegd, ja, dit is geen vertaling, dit is een bewerking. Maar nou, waar zit hem dat in? En waarom zijn het toch geweldige boeken? Anna, zou jij gewoon bij een van de nieuwste loten aan het vertaaloeuvre van Bette Westra willen beginnen?
Zeker. Bette die heeft zich gewaagd aan het vertalen van de prentenboeken van Rachel Bright en Jim Field. Jim Field is de illustrator. Hij heeft ook een achtergrond in animatie en commercials. Dus dat zie je ook wel terug in het boek. Soms leest het een beetje als een animatiefilm of een strip. Rachel Bright schrijft hele melodieuze prentenboeken met rijmende tekst die altijd een boodschap in zich draagt. De boodschap ligt er vrij dik bovenop.
Ja, maar dat hoort wel bij prentenboeken, hoor.
dat ben ik niet met je eens.
Oh, oké.
Bij, in een prentenboek kan heel subtiel een boodschap verborgen zitten. In deze boeken, je moet maar eens alle allerlaatste pagina's van de boeken van Rachel Bright lezen. Daar staat de boodschap. De laatste pagina van Laat maar los, koala is... Zo leuk kan het zijn om iets nieuws te proberen. Okay. Bij Wolfje wil naar huis is de laatste pagina. Hij was nog niet groot en dat voelde best fijn. Bij de walvis wilde meer. Ja, ik ga ze nou allemaal doen.
Ja.
Krijg je indruk. Hij was nog wel zwaar, maar hij voelde zich licht. Dat boek gaat over... Dat boek gaat over een walvis die spullen verzamelt om een leegte op te vullen. En hij leert van de vissen in het koraal dat je een leegte niet kunt opvullen met spullen. Maar dat, en dat het fijner is om te geven dan om te krijgen.
Oké. Okay. Oh, ja. Nou, ja.
Oké, okay, punt is gemaakt.
Ja, ik denk dat gemaakt, we wel een indruk hebben, ja.
Nou, die boodschap, die, ja, daar draait het om. Het, is ook, het begint ook altijd met de setting van waar zijn we? In de herfst of in de kou of onder water. Bijvoorbeeld, we zijn in het boek Twee vechtende eekhoorntjes. Dat begint in het Engels. In a towering forest where summer had been, the cool air bit fresh and the mosses grew green. And as autumn etched in and the sky raged red, the sleepiest creatures got ready for bed. Hm. Je merkt, het is heel metrisch. Het zet een setting, setting the stage is dit, hè. En dat ook hier zie je al dat Bette Westra wat vrijheden zichzelf veroorlooft. Zij schrijft, de zomer was om, het werd herfst in het woud. Het loof kleurde geel en de lucht voelde koud. Het ijzige winterse weer kwam eraan en de dieren begonnen hun hol in te gaan.
Ja, die winter komt er opeens in.
Ja, die winter die staat niet in het origineel. En dat hol is er ook niet, hè? Got ready for bed. Maar zij heeft er wat concreter een hol van gemaakt.
Wel meteen sfeervol.
Is absoluut sfeervol. En als je het boek dus leest en die plaat ziet, want het is ook een heel herfstige plaat, ja. Past er prima bij. Je zou je wel... Zij heeft natuurlijk voor winterse weer kunnen kiezen, gekozen vanwege de alliteratie. Maar dat kan wel een beetje vreemd aanvoelen, zo na de zomer. Komt ineens het winterse weer eraan. Het is een vrijheid die ze zichzelf heeft veroorloofd. Ik denk ten behoeve van de klankherhaling en het metrum.
Ja, in het Engels zitten ook een paar alliteraties. Green, raged red.
Ja.
Dus in die zin denk ik goed dat je dat dan compenseert.
Ja. Nou, dan komen er twee eekhoorntjes om de hoek kijken. Cyril en Bruce. En die zijn in het Nederlands Eduard en Reinier. Geen idee hoe ze dan... Hoe dan deze namen zijn gekozen. Ik heb nog... Dat hadden we er ook kunnen vragen. Dat hebben we niet gedaan. Misschien hebben jullie een idee. Is het qua... Ik vind Cyril vind ik wat deftiger. En Bruce wat steviger. In het boek... Vind ik niet per se dat die karakters... Ook zo van elkaar verschillen. Ik vind Eduard en Reinier eigenlijk allebei... Wat adellijke namen.
AC.
Ja. Nou, Eduard wilde nog niks van de winterslaap heten en die heeft ook niet zo goed gewerkt aan zijn verzameling eten voor de winter. En die heeft dus eigenlijk geen voorraad en dan ziet hij een dennenappel liggen.
Een wat ziet hij liggen?
Een dennenappel.
Een dennenappel.
Ja. En hij denkt, die moet ik hebben, want dan heb ik tenminste iets. Maar Reinier, die denkt, die wil ik ook. Die is voor mij. En dan gaan ze samen achter die dennenappel aan. En dan uiteindelijk is het natuurlijk, trekken ze samen op en gaan ze samen delen. En is het idee van het boek ook, delen is fijner.
Yes!
Ja. Zijn hele populaire boeken, Daan.
Ja. Ik zie de aantrekkingskracht ook absoluut. Ja, behalve dus in die boek.
En ik moet zeggen, De Leeuw en de Muis is echt mijn favoriet.
Oké.
bij de twee vechtende eenkoortjes. Ik werk dus op een lerarenopleiding en ik heb dit boek gebruikt bij een workshop interactief voorlezen voor kleuterleerkrachten. Ook om te laten zien, wat kan je daarmee met verhaal, begrip en dat soort zaken. Hoe kun je eigenlijk aan literaire competenties werken tijdens het lezen van prentenboeken in de kleuterklas. Ik heb laten zien dat je dat al heel goed kan. Dat je op verschillende lagen over dit boek kunt praten. Dat je het heel goed interactief kunt voorlezen. En wat voor vragen je er dan allemaal bij kan stellen. Waar ik dan wel over viel was over het woord dennenappel. Wat vertaald is als denappel. Het is natuurlijk een pine cone in het Engels. Er staat bijvoorbeeld, but wait, what was that? Over there, take a look. A single lone pinecone wedged in a nook. Dat wordt vertaald door, maar kijk eens, een denappel vlakbij zijn hol. Wat een joekel, de laatste en helemaal vol met sappige zaadjes. En dan gaat het nog door. Het woord denappel komt 10 keer voor. En ik had het er met een collega over. Ik zei, het voelt toch niet zo goed om dit zo voor te lezen. Het is toch dennenappel, leren we het kleuters dan niet verkeerd aan? Ik zei, mijn moeder zei vroeger altijd, krutje. Ik ben opgevoed met het idee, een dennenappel is een krutje. Want dat is blijkbaar in Veldhoven en omstreken waar mijn moeder vandaan komt, dialect voor dennenappel. Ik dacht, dat had prima hier op het metrum gepast. Bette heeft een andere keuze gemaakt. Daarover heeft ze onszelf ook verteld.
Ik kan me herinneren dat ik met mijn redacteur een hele discussie had over die dennenappel. Want die dennenappel moest de dennenappel zijn en niet een dennenappel vanwege het ritme. Mm-hmm. Mijn redacteur die viel daar toch over. Die zei, het is toch dennenappel? En toen zei ik van, ja, maar als je het zo snel uitspreekt, zeg je ook eigenlijk dennenappel. Ik ben een dennenappels aan het zoeken, zeg je in het bos. En mijn kinderen zijn met dennenappels aan het spelen. En dan hoor je al bijna dennenappel. Maar als je het leest...
Ja, die u gaat over in die A. Ja.
Ja. Net als dat je eigenlijk we gaan voetballen. En je zegt die T niet in het. Maar ja, als je hem niet ziet in geschreven tekst, is het super raar. Maar ik dacht inderdaad. Met dennenappel, ik doe het toch. Want je moet het lezen als dennenappel, zoals je het spreekt. Dus we hebben een hele mailwisseling over gehad. En ik wist niet dat het in de Texels kon.
Dat heb ik ook pas ontdekt. Dat is, ik zal je het kaartje... Ik had een geografisch kaartje gezien van verschillende manieren om dennenappel te zeggen in heel Nederland. Die mail ik je. Dat was voor mij een eye-opener.
Nou ja, ik denk wel, wat ik dan wel altijd doe, dat is dat googelen bij ons taal of zo. Of een taalwebsite om te kijken, mag het allebei of niet? Of ook soms gebruik ik wel eens een woord, dan twijfel ik over de echte betekenis. En dan denk ik, ik ga even kijken wat voor mogelijkheden er allemaal zijn. En vaak zijn die veel breder dan je denkt. Dat is niet één betekenis. Dat heb ik ongetwijfeld bij die dennappel ook gedaan. Misschien heb ik toen ook wel gezien dat er hier en daar ook dennappel gebruikt wordt. En zo heb ik het er toch door weten te krijgen, denk ik.
Ja, ik denk dat dit ook... ik vind het ook wel in lijn klinken met wat je zei over dat het liedje... van Astrid Lindgren ook als een liedje te zingen moest zijn in het Nederlands. Dat je dus eigenlijk ook heel erg rekening houdt met hoe het voorgelezen wordt.
Precies, dat moet ik nog zeggen. Dat ik bij het vertalen van prentenboeken altijd heel erg aan de voorlezer denk. Die misschien zelf wat minder dat ritmische gevoel heeft. En die gewoon dat als vanzelfsprekend zonder na te denken goed moet voorlezen. En dat hij dus, of hij of zij, daarna denkt, god, dat leest lekker voor. Ik kan me nog herinneren toen ik mijn eigen kinderen prentenboeken voorlas van de bibliotheek. Dat ik dacht, die voor de 17e keer, doe maar liever die andere. Dat leest gewoon lekker.
Precies.
Ik wil gewoon dat de voorlezer daar gemak heeft en plezier heeft. En dat het zingt als een liedje, inderdaad. Zo'n rijmende tekst moet zingen als een liedje. Ja. En daar moest die dennappel een dennappel voor worden.
Wat vinden jullie daarvan?
Ik vond het wel een mooie verklaring. Maar ik begrijp die redacteur heel erg. Dat hij dan met haar in discussie gaat hierover. Het punt is natuurlijk, wat wij nu doen, is naar gedrukte teksten kijken die voorgelezen moeten worden.
Ja.
En dat is het punt dat die meneer maakte die ons mailde over praten over plaatjes terwijl je die plaatjes niet kunt zien. Op zich klopt dit beter. We hebben het over voorleesliteratuur. Vertaalde voorleesliteratuur.
En toch, als voorlezer zelf, hè, want ik heb meermaals dus voorgelezen. Doordat het er staat wat er staat, wat dus anders is dan je gewend bent, ga je het ook zo voorlezen. Nog meer, je gaat het nog meer staccato voorlezen als Den Appel.
Ja.
Als zij het zo uitspreekt, denk je, ja, je hebt gelijk, Beth. Zo klinkt het inderdaad, Den Appel. Ja, zo klinkt dat in spreektaal. Maar als voorlezer lees je meer wat er staat. Is er meer spellinguitspraak.
Ja. Ja, vroeger hadden ze dan een apostrof hè, op de plek van de vervallende geluid. En dat is uit, geloof ik.
Dat was ook een oplossing geweest.
Dat was misschien best een leuke oplossing geweest, ja. Ja, want ik snap het vanuit metrisch oogpunt heel goed. Ik vind ook eigenlijk dat ze die vrijheid heeft. Om dat zo te doen, zeker omdat het zo goed uitkomt. Maar ik herken wel wat je zegt. Met het voorlezen, ik blijf er een heel beetje bij haken.
Ja. Zeker omdat het er 10 keer staat.
Oké.
Het blijft een discussiepunt.
We zijn het eigenlijk in allerlei verschillende boeken tegengekomen. Hè? Die Den Appel werd een beetje de rode draad van onze voorbereidingen.
Ja, waar was jij nou tegengekomen?
Het zit ook in Ukkie. En niet alleen in deze Ukkie, maar ook in de vorige. Want de wereld van Ukkie ligt ook vol met dennenappels.
Dennenappels.
Ja. Nou, je gaat je ook heel erg afvragen hoe spreek ik het nou eigenlijk uit, hè? Ja. Ja.
Wij heel kunnen bewust. Dit nooit meer normaal uitspreken.
Nee. Ik heb de indruk dat ik meestal wel dennenappel zeg. Ja, niet zo, maar dennenappel. Dennenappel.
Dennenappel. Zonder de N, maar wel met de E.
Ja.
Dennenappel.
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 Dennenappel. Het is in ieder geval heel consequent dat ze dit als optie meeneemt.
Zeker. Ik wilde nog even inzoomen op de walvis wilde meer.
Ja, graag.
Want daar zitten toch ook wel weer hele knappe staaltjes vertaalwerk in, hoor. Zeker ook de eerste bladzijde waar weer de setting wordt geschetst. Daar staat in het Engels, wat ik metrisch een beetje gek vind, maar misschien spreek ik het niet goed uit. Under glittering waves of vast ocean blue, a beautiful world is hidden from view. And there, in the cool and the quiet of the deep, a great gentle giant was stirring from sleep. Daar maakt Bette van, onder het kalme geklots en geklater van rollende golven, heel diep onder water, tussen wat traag heen en weer wiegend wier, dobberde Wilbert, een dobberig dier.
Oh,
dat mooi. Is toch mooi. Die
ja. Dobberen en tobberig. Oh, ja. Fantastisch.
Daarom.
En hier snap je ook meteen waar zo'n naam vandaan komt. Met dat heen en weer wiegend wier. Ja. Dobberde Wilbert.
Want Wilbert is Humphrey. Humphrey wordt Wilbert.
Ja.
Maar ik denk, ja, hier, dit is toch klasse.
Ja.
Een tobberig dier. Dan denk je, waarom topt die zo? Nou, daar wordt geen antwoord op gegeven. Daarom is dit ook alweer een van mijn favorieten. Welke leegte wil hij nou opvullen?
Ja,
wat is er met dat beest? Ja,
ja, dus in die zin, het is wel moralistisch.
Ja.
Maar er zit dus ook wel ruimte voor doordenken, interpretatie.
Ja.
Dat maakt het toch wel beter.
Zeker, en bij de leeuw en de muis ook. Kun je hele mooie gesprekken voeren van waarom zit er een leeuw in de muis en is niet de leeuw en de muis?
Top.
Dus zeker boeken om te verkennen en in de vertaling van Bette helemaal. Nog één ding over de walvis wilde meer, namelijk een naam.
Mm-hmm.
Want waar ik dan Eduard en Reinier niet heel goed snap, komt in de walvis wilde meer een crystal voor. En die wordt vertaald met Klaartje. En dat vond eerst, dacht ik, hoezo? Maar je hebt natuurlijk crystal clear.
Mm-hmm.
En Klaartje is klaar, helder.
Oh.
Goed, hè?
Dat is dat is goed over nagedacht.
Vond ik echt briljant.
Het is wel mooi dat, daar wil ik zo wel iets meer over zeggen, maar dat Bette Westra dus heel erg van die oud-Hollandse namen is.
Oh, nou, misschien is dit een mooi haakje dan.
Nou ja, ik heb haar dus gevraagd hoe zij namen koos. Want er zitten... De Grote Grijpen dan is een naam van haar. Even kijken, ik moet eventjes dat bestandje erbij halen. Dan kan ik het goed vergelijken. Ja, The Giant Jumpery werd De Grote Grijpen dan. Het boek waar Eva het zo over gaat hebben, dat heet in het Engels The Gobbly Goat. En nu is het geworden...
Gijsje Geit.
Ja, Gijsje. Zork, dat is een vliegende draak, wordt Draak Dries. En dat is... Ik weet nu waarom Julia Donaldson voor Zork heeft gekozen. Want die had aanvankelijk bedacht, het is een draak die zigzagt. Er zit ook een zinnetje in dat Dries Zork zigzagt, zoiets. Maar ja, Zork, wat moet je daarmee in Nederland? Ik heb dit Bette Westra gevraagd, hoe dat dan werkt. Dus dat legt ze nu zelf uit.
Daar heb ik gewoon iets heel anders van gemaakt, hè? Draak Dries. Ik denk dat ik daar de titel ook, dat ik eerst vertaald heb. En dat ik toen dacht, maar hoe kan ik uit deze tekst een goede titel destilleren? En dat is Draak Dries geworden. Ook vanwege de alliteratie, denk ik.
Ja, die is heerlijk. Ja.
Ja, en dat... Het is ook iets... Het verklapt al iets meer van waar het over gaat dan dat je alleen Zork zou vertalen in een andere absurde naam. Of aan wel aan betekenis refererende naam, maar nou, dit ja, ik kan het niet meer helemaal terughalen. Maar ik weet wel dat het daar de titel als laatste kwam. Terwijl vaak de uitgever de titel het eerst nodig heeft voor de aanbieding.
Ja, precies. Ja.
En dan soms dan denk ik, nou ja, dan heb ik nog een deadline ver in het verschiet, maar dan begin ik toch maar vast. Anders weet ik niet wat ik als titel kan kiezen.
Draak Dries is een heerlijk boek over een draak die volwassen wordt. Die leert een grote draak te worden. Nou ja, je weet wat een draak doet. Die blaast vuur en die vliegt en die kaapt prinsessen en die vecht met ridders. Nou, in het Engels was dat dus Zork. En het interessante is dus, Bette Westra voor Dries gekozen. En ook de prinses heeft al heel snel in het Nederlands een naam. Annelies. Dus Dries en Annelies. Prachtig rijm. In het Engels heeft het meisje aanvankelijk geen naam. The Girl. Zij helpt hem dus telkens uit. Dat is echt een klungelige draak. Dus dan stort hij neer. En dan plakt zij een pleister. En uiteindelijk redt zij hem door zich mee te laten voeren. Want dat lukt maar niet om een prinses te ontvoeren. Het mooie is dat die namen daarin compenseert zij Bette Westra dus wel. Dus Julia Donaldson geeft de andere draken in het klasje geen naam. Maar Bette Westra wel. Die noemt ze Roenja, Vlerk en Grimsel. Geweldige drakennamen. Ik vind dat heel erg sterk.
Steekt Dries ook zo lekker tegenaf. Hè?
Precies, weet je, dan moet je ook wel onhandig zijn. Dan ben je niet een echte superdraak. En er zit dus een... In het Engels zit er een herhaling. Bijvoorbeeld, as he zigzags through the blue. Maar ook, elke keer leert Madame Dragon ze iets. En dan zegt ze... now that you have been shown, you can practice on your own. Nou, dat doet Bette Westra niet. In plaats daarvan doet ze dus variaties met de namen van die draken. En eigenlijk geeft dat veel meer kleur dan dit ja, toch een beetje saaie rijm. Wat ik heel leuk vond, Bette Westra vertaalt eigenlijk overwegend uit het Engels. Maar ze heeft ook vertaald uit het Zweeds. En dat is een heel bijzonder project. Het gaat om een gedicht, wat ook een liedje is geworden van Astrid Lindgren. Dat Marit Tunquist, de bekroonde illustrator, zowel op de Zweedse als de Nederlandse markt uitbracht. Bette Westra kreeg een werkvertaling van Marit Tunquist en heeft op basis daarvan haar vertaling gemaakt. Het zijn hele sfeervolle tekeningen. Het is een slaapliedje. Iedereen gaat slapen. Dat is het idee. En dat iedereen gaat slapen komt ook in het Zweeds telkens terug. In het Zweeds, iedereen die Zweeds kent, mijn excuses bij deze. Het klinkt vast niet zoals het hoort. Het begint met nu lila humla, nu ska du sova. Hommeltje, nu is het tijd om te slapen. Dit is bijna letterlijk. Alla små ungar i sina sängar. Overal kruipen de kleintjes in bed. Ook deras mammor, ook deras pappor. Net als hun mama's, net als hun papa's. Alla ska sova för nu är det natt. Dat betekent, iedereen gaat slapen, want nu is het nacht. Bert Westra zegt, lekker in bed, waar het warm is en zacht. Sova ska också före vi get katt. Dat betekent iets als, elke kat zou ook moeten slapen. Daar maakt Bert Westra van, net als ons katje, want nu is het nacht. Dus zij haalt die zinnen uit elkaar. En dat katje is toevallig, in de illustraties komt die telkens terug. Dus zij reageert heel erg op wat Mare Turnquist heeft gedaan. En net als ons katje, want nu is het nacht, dat herhaalt Bette Westra. Dus, terwijl Astrid Lindgren herhaalde Alas Kasova voor nu er dat nat. Wat ook de titel is van het boek. Ik vond dat fascinerend, dus ik heb haar gevraagd, hoe zit het?
Marit mailde mij met het Zweedse liedje. Het is een liedje ook in het Zweeds. Je kan het zingen. Ja. Het zong te zijn op de uitvaart van Astrid Lindgren ook.
Werkelijk.
Zij had daar ook een werkvertaling bij. Haar eigen werkvertaling. En ik weet nog dat ik dacht, oh, dat is mooi. Dat ik daar iets te vrij mee was omgesprongen. Omdat ik niet precies wist wat zij ging doen. Zij ging het dus in het Zweeds zowel als in het Nederlands uitgeven.
Ja.
Dus het moest helemaal nauw aansluiten op haar beeld. En toen dacht ik, ja, dan wil ik toch ook dat het in het Nederlands ook zingbaar is. Op diezelfde melodie.
Oh, ja.
Dus sowieso probeer ik altijd wel het tekstritme van de oorspronkelijke tekst aan te houden. Maar het lukt niet altijd, want wij hebben gewoon een ander soort, hè, veel meer, zoals met Engels vergelijkt, veel meer onbenadrukte lopen, komen. Dat is vaak lastig, dus het lukt niet altijd. Maar hierbij dacht ik, ja, het is een liedje en dat moet gaan lukken. En ja, dan verandert er soms wel eens iets aan het perspectief. Ik geloof dat je zei van dat katje krijgt een prominentere rol.
Ja, er zit in de titel komt in het Zweeds driemaal terug en op een pagina. En in het Nederlands is dat dan een zinnetje met het katje erin.
Steeds terug, ja.
Ja,
ja, maar ja, het was ook wel de bedoeling dat je dat katje steeds moest zoeken op het plaatje. Dus het is geloof ik ons katje geworden in mijn vertaling. Ja. En in het Zweeds, als je het letterlijk vertaalt, is alle katjes, ook alle katjes, elk katje gaat slapen. Ja. Maar daardoor krijgt het ook al iets, hè? Ja, ons katje.
Het bevestigt wel dat, we hebben het over voorleesliteratuur en niet over voorzingliteratuur eigenlijk dus.
Precies. En we hebben ook een opname, toch? We kunnen een linkje in de show notes zetten.
Laten we dat doen, want ik weet niet hoe dit auteursrechtelijk weer zit.
Nee, daarom.
Ik heb even gedacht, zal ik het dan zelf gaan voorzingen? Volgens mij is het heel goed in het Nederlands te zingen, maar ik vertrouw het mezelf niet helemaal toe. Maar ik vind het dus heel knap dat het is echt een ander. Het is hetzelfde boek en het is een ander boek. En hier hebben we dus het geval van, ja, wij weten nu dat het vertaald is. Wij zien nu hoe het vertaald is. Maar als je dat voorleest of leest, dan denk je, ja, wat een mooi boek. Wat heeft Astrid Lindgren dat fantastisch gedaan. Zullen we het gaan zingen?
Ik wou het ook graag hebben over zo'n tekst die in het Nederlands helemaal tot bloei komt eigenlijk in de vertaling van Bette Westra. Het is oorspronkelijk een tekst van Axel Scheffler. Het heet Gobbly Goat. In het Nederlands wordt dat Grijsje Geit. En ik heb dat boek leren kennen omdat het een van de weinige boeken was waarvan mijn kinderen eindeloos vaak opnieuw voorgelezen wilden worden. En in dit geval was dat geen straf, want in de woorden van Bette Westra is het eigenlijk gewoon een feestje om dat voor te lezen. Het huppelt, het is vrolijk, het is grappig. En ik ken hem denk ik nog steeds bijna helemaal uit mijn hoofd, in elk geval het begin. Grijsje Geit wordt wakker en heeft zin in zijn ontbijt. Hij voelt zijn maagje knorren. Wat is lekker voor een geit?
Wat vind je er zo leuk aan?
Weet ik niet.
Maar wat werkt er nou zo?
Nou, het leuke is, ik dacht dus heel lang, een van mijn favoriete zinnen in het Nederlands is, of een van de favoriete pagina's is, hij komt voorbij de appelboom. De appels zijn al rood. Maar Grijsje is te klein. Of is de appelboom te groot? Ik vond dat altijd zo'n leuke vraag. En ik verheugde me daar dan op bij het voorlezen. Ja, het zijn de kleine dingen waar je dan van geniet. En ik ging in het Engels kijken wat er nou eigenlijk staat. En daar staat eigenlijk helemaal geen grapje. Then in the orchard Gobbly saw some apples on a tree. They look delicious, Gobbly sighed, but they're too high for me.
Oh.
Dus.
Super saai.
Heel saai.
Ik vind het zo goed dat hij zegt te klein of te groot. Daar zit een. Ja, daar ga je meteen nadenken.
Een hele filosofische vraag.
Ja, in zo'n heel lieve, kleine, eenvoudige verwoording. En. Waar ik ook heel erg van genoot, merkte ik tijdens het voorlezen, was dat het rijm, of het ritme altijd klopt, het metrum klopt. En dat is een heel fijn houvast. Maar toch kun je binnen dat metrum nog variëren, wat heel aangenaam is als je het voor de 26e keer aan het voorlezen bent. Bijvoorbeeld, hij scharrelt langs het houten hek. Dat strooien hoedje daar. Hij neemt een hapje. Jakkieba. Wat smaakt zo'n hoedje raar. Maar je kunt ook zeggen, hij neemt een hapje. Jakkieba. Wat smaakt zo'n hoedje raar. Zo hou je het dan leuk voor jezelf. En Bette Westra, die geeft je die gelegenheid. Omdat het zo heerlijk klopt.
Ja.
Ja, en hier is het Engels valt eigenlijk ook vies tegen. He took a bite, but spat it out and said, I don't like that. Sorry.
Ja.
Hij is heel goed in illustraties. Maar Bette Westra maakt betere teksten.
Eigenlijk zijn zij gewoon een gouden duo.
Ja?
Ja. En dan slaan we dat Engels voortaan gewoon over.
Leven de vertaler.
Leven de vertaler. Nou, en qua metrum geniet je dan ook heel erg van die Ukkie-boeken, hè. Want daar kun je ook van alles over zeggen, dat het best wel ver afwijkt van wat er dan in het Engels staat en zo. Maar het is gewoon smullen.
Wil je even iets meer vertellen over de Ukkie-boeken?
De Ukkie-boeken. We zitten nu al bij het derde Ukkie-boek. Het zijn eigenlijk een beetje misschien wel dezelfde thema's als de boeken van Bright.
Mm-hmm.
Want in de eerste vindt Ukkie het heel ingewikkeld dat ze zo klein is. Maar dan blijkt ze juist omdat ze zo klein is iets te kunnen doen wat andere jaks niet kunnen.
Mm-hmm.
Ik moet misschien even vertellen, Ukkie is een jak.
Oh ja.
Best belangrijk om te weten. En in het Engels heet ze Gertie.
Oh ja.
Maar ja, omdat het dus het eerste boek gaat erover dat ze zo klein is. Dus vandaar dat het dan Ukkie zal zijn geweest. In het tweede boek krijgt ze een zusje. In het Engels Dottie. In het Nederlands wordt dat Pukkie. Dus we zitten met Ukkie en Pukkie. En zo breidt zich dat universum van die serie breidt zich verder uit. Eigenlijk de eerste zinnen van de boeken lijken stevast ontzettend op elkaar. En als je dus die eerste twee boeken dan kent, dan is dat heel leuk om weer... Je zit meteen weer terug in die vertrouwde omgeving. Het gaat altijd over de klip, de berg waar ze op staan en wat voor weer het is. Nou, bij nummer 3 is het... Op de kletsnatte klip van een best hoge berg stond de kudde van Uggy. Het regende erg. Ja, on the edge of the rockiest ledge way up high, where the plip-plopping rain patters down from the sky. En dat is natuurlijk heel mooi, dat plip-plopping rain. Maar dat is...
Kletsnatte klip.
Ja, dat is die kletsnatte klip. En wat ik ook... Wat ook heel mooi is... Juist omdat je zo kunt vertrouwen op dat metrum van Bette Westra, weet je soms ook hoe je dingen uit moet spreken waarvan je anders zou denken, ja, ik weet het niet zo goed. Uh-huh. En dat is dan bijvoorbeeld als de oma eraan komt. Slof, slof, sloffe, slof. Kijk, daar kwam oma Jak. Ze schoof door de sneeuw op haar dooie gemak. En vroeg wat er was. Zijn je hoefjes bevroren? Nee, zei Uggy zacht. Ik ben Pukkie verloren. Ja, ik kon niet stoppen met lezen. Maar het ging me eigenlijk alleen maar om dat eerste regeltje. Dat slof, slof, ja. Slof, slof.
Ja.
Dat is echt heel beeldend. Ja.
Ja, en heel sfeervol.
Heel sfeervol en metrisch leuk, ja. En... Je hoort er ook echt aankomen sloffen. Volgens mij in deel 2 ging het over... kwam de kudde aan met kataklop, kataklop. Dat was ook al zo...
Mm-mm.
Zo fijn.
Er zijn niet voor niks 3 delen van.
Nee, precies. Je wil eigenlijk ook nog wel weer meer. Oh ja. Ze doet ook nog iets heel leuks. Met de plaatjes. Bette Westra haalt haar grapjes, de grapjes die ze in haar tekst stopt, soms niet eens uit het Engels, maar uit de plaatjes. En dat gebeurt bijvoorbeeld als Uggy haar sleetje moet volpakken. Want in deel 3 moeten ze verhuizen. Want het begint steeds meer te regenen op de plek waar ze wonen. En Jaks, die moeten nou eenmaal in de sneeuw leven. In het Engels staat er dan... Oh, de pinecone zit hier ook. On went her skipping rope, on went her skis, then pine cones from all of our favorite trees. On went the photos of Jacks, old and new, her second best head and her telescope too. Mijn skis en mijn springtaal, mijn boomstam, mijn boeken, de kijkers waarmee ik de poolster kan zoeken. Mijn 4 losse sokken, want wegdoen was zonde, de schatten die ik in het bos heb gevonden. Geen spoor van die sokken in het Engels, maar wel in de plaatjes. Daar liggen inderdaad tussen al die spullen die op de slee worden gepakt, 4 sokken die niet bij elkaar passen.
Ja. Goed gevonden.
Ja, leuk gevonden. Echt goed. Ja. Het is een beetje zoals dat katje in het Astrid Lindgren liedje. Dat hij een hoofdrol krijgt. En in de illustraties had hij dat al.
Ja, precies.
Die krijgen die sokken gewoon, die komen naar de voorgrond. Dat kan een vertaler doen.
Ja. Eigenlijk hadden we er nog veel meer moeten vragen. In welke vertaling heeft ze de meeste lol gehad? Ja. Ben ik wel benieuwd. Nou, welke vond ze het moeilijkst?
Ja.
Ze spreekt wel uit al die vertalingen, spreekt heel veel plezier. Ik kan me bijna niet anders voorstellen dan dat ze dit met plezier doet. Dat ook zij die woorden dan over tong laat rollen en uitproberen en zoeken...
Ja, en het, mijn eerste gedachte ook, ik geloof dat we hebben het daar wel over gehad, dat zij gewoon zo'n goede schrijver is, dat ze ook gewoon een goede vertaler is, maar dat het vooral lol is en dat ze het heel intuïtief doet. Maar toen ik haar sprak, haalde zij die stelregel aan, vertalen, dat doe je zo, letterlijk waar het kan en vrij waar het moet. En zij kan zo vrij vertalen. En dat... Terwijl deze stelregel, ja, even correct me if I'm wrong, maar dat is toch, dat gebruiken vertalers om aan te geven, ja, je moet juist heel erg naar die brontaal kijken.
Ja, je verwacht eerlijk gezegd andere keuzes als je dat als vuistregel hoort.
Ja, want letterlijk waar het kan. Ik vraag me af of ze dat daadwerkelijk zo gedaan heeft.
Ja, maar
het had veel letterlijker gekund, toch?
Dat zou je denken, maar kennelijk vindt zij het dus... Heeft zij zoveel ruimte nodig om die geest te vangen te krijgen, zoals ze zelf zegt.
Haar standaard is zo hoog, hè.
Ja.
De brontekst moet zo goed worden.
Hij moet
dat
echt gaan lezen.
Dat het letterlijk niet goed genoeg is.
Ja, ja.
Ja, en het wordt dus ook wel regelmatig beter.
Zeker.
Dus je kunt wel zeggen, ja, dit is, er vallen dingen weg. Maar soms is een prentenboek is vooral prenten met een beetje een saaie tekst. En als Bette Westra aan vertaalt, weet je in ieder geval zeker dat het niet saai wordt. Dan wordt het echt super grappig.
Ja.
De titel van Twee vechtende eekhoorntjes.
Ja.
Daar heb ik wel mijn twijfels bij. Squabbling Squirrels heet het in het Engels.
Mm-hmm.
Ja, en dan heb je dus wel assonantie. Twee eekhoorns.
Ja, nou ja, over titels gesproken. Je kunt natuurlijk ook heel, heel zagrijnig doen over de derde, over die ukkie. Want dat is in het Engels Home is where the herd is. Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. En in het Nederlands de kudde van ukkie.
We weten ook niet in hoeverre dat allemaal Bette's keuzes zijn geweest. Hè?
Nee, dat klopt. Vaak is de titel toch een uitgeverskeuze. En ja, er staat ook zoveel leuks tegenover.
Zeker.
Ja, nee, het, ik denk dat vertalen ook altijd gewoon compensatie is.
Ja, ja.
Soms zulke geweldige compensatie dat je dus ook gewoon niet meer merkt. Nou ja, dat het vertaald is. En dat is eigenlijk heel goed.
Hou op.
Dus letterlijk waar het kan. Nou, dat kan dus niet zo vaak in prentenboeken, is de conclusie.
Nee, ja, dat zou je kunnen concluderen.
En dat levert fantastische boeken op, fantastische teksten. Kunnen we iets zeggen over wat de gemene deler tussen alles wat we nu besproken hebben? Wat valt dan op? Wat is typisch Bette Westra?
Ja, dat sprankelende metrum.
Ja.
Dat gewoon... Het huppelt over je tong. Het is gewoon, zelfs als je het uit je hoofd kent, is het nog leuk om het over je tong te laten rollen.
Eens.
Ja, wat het inzicht dat ik heb opgedaan na dit alles geanalyseerd te hebben en naar haar gesproken te hebben, is dat prentenboeken, ondanks de opmerking van die ene luisteraar, prentenboeken zijn voorleesliteratuur. En Bette Westra haalt heel veel uit dat beeld en ze gebruikt het beeld en het past in dat beeld. Maar zij is vooral ermee bezig van hoe komt dit over op de voorlezer en de jonge lezer.
Hoe klinkt dit? En als je dan Den Appel als Den Appel gaat voorlezen, dan heb je de vertaalster niet goed begrepen.
Ja, ja. Ja.
Ja, maar dan had ik dat nog niet goed begrepen.
Ik ook nog niet. Nee.
Ja, dit is ook gewoon... We leren hier allemaal van. Hè? Dit is, hoezeer we ook een professionele achtergrond hebben. Soms blijkt ook dat we amateur zijn. Dat kan zitten in de naam van een podcast. Dat kan zitten in de uitspraak van Den Appel. Volgende keer gaan we gewoon weer wat anders leren. Misschien met iets minder beeld.
Ja, iets waar je niet denkt van... Nou wil ik die plaatjes ook eens zien.
Goed idee.
Ja. Nog even over nadenken. Gaan we dat gaan we na de podcast overleggen. Hè? Dat hoeven de mensen nog niet te weten.
Nee, en hij is onregelmatig. Dus we houden ze ook in spanning over wanneer hij weer verschijnt.
Ja, ja, ik moet eerst nog op vakantie. Nou, jullie vast ook.
De vertaalzolder wacht wel op ons.
De vertaalzolder warmen we in de herfst weer op.
Ik heb na de zomer geen zolder meer. Oei.
Oei.
Oh jee. Is dat dan moeten we weer een andere titel verzinnen.
Lieve mensen. Dank voor het luisteren. Dank Anne, dank Eva.
Dank Daan.
Als jullie nog iets op te merken hebben, aan te merken, te loven, te zeuren, wees welkom. E-mailadres staat in de show notes. En tot de volgende keer.
Tot de volgende.
Tot de volgende zolder.
Ik bedenk me nu, er staat in het origineel spontaneous Cyril dat allitereert. En je hebt natuurlijk Cyril Squirrel,
ja.
Allitereert ook. Dus is waarschijnlijk voor Eduard gekozen vanwege het allitererende met eekhoorn.
Eduard Eekhoorn.